We beginnen vandaag met een, eigenlijk geestelijk gezien, met een nieuw onderwerp. En dat onderwerp heet leven. En ik heb hier een mooie, dit is een poster of een schilderij. Hij had aan de muur moeten hangen, maar hij is er vanaf gekukkeld vanmorgen. Het is te zwaar, maar het is wel een heel mooi plaatje. Kijk, wat zegt dat plaatje jou? Zie je het allemaal? Hij blijft niet in leven, hè? Maar ik kan die vis heel goed begrijpen, want in zo'n kom is het ook geen leven. Het is ontzettend saai, maar wel veilig. Als je in die kom zit, je krijgt op tijd je eten en er wordt voor je gezorgd. En je kan als goudvis heel erg oud worden in zo'n kom. Maar je wordt wel een beetje schizofreen, denk ik, van al die hondjes draaien. En dus willen we eruit. Want weet je, wij zitten allemaal in zo'n kom, in zo'n keurslijf van hoe we geleefd moeten worden. En dan komt God en die biedt ons vrijheid aan. Maar die vrijheid, dat is wel eng. Dat is wel gevaarlijk. Het leven met God is avontuurlijk. Het leven met God is dynamisch. En soms is het leuker om in die kom te zitten dan al dat dynamische en avontuurlijke leven wat je leidt midden in deze wereld, omdat het kwaad in deze wereld heerst. Het is altijd makkelijk. En weet je wat wij doen als christenen? We zijn uit die kom gesprongen, we hebben een nieuw leven gekregen. We zijn dat goudvisje en we hebben nou longen gekregen. En we kunnen leven op het oog in een hele nieuwe omgeving en een hele nieuw leven. En dan verlangen we terug naar de vissenkom. En dan zakken we daar weer in terug. En een heleboel kerken lijken meer op vissenkommen dan op oceanen van geweld en geweldige glorie en heerlijkheid. Van ongekende horizonten. Wat willen we? Willen we veiligheid? Of willen we avontuur? Willen we leven? Of wil je vegeteren? Dat is een probleem van ons mensen. Dat is de brief van de Galaten. De brief van de Galaten die we gaan behandelen de komende maanden tot aan december. Dan gaat het over het leven. Het leven in vrijheid. Het leven zoals God dat bedoeld heeft voor zijn kinderen. God haalt ons als ware uit die vissenkom en geeft ons leven op een manier die eigenlijk je niet kan bedenken als je nog geen christen bent. Het is overweldigend. En omdat het zo overweldigend is, hebben we de neiging om terug te vallen in die vissenkom. En dat is wat de Galaten deden. Dus we gaan zo meteen de Galaten lezen. Tenminste de eerste paar versen daarvan. Je kunt die Bijbel, kunt u daarvoor gebruiken. Ik doe een heleboel tekst op de beamer, maar om de context een beetje te begrijpen, is het altijd makkelijk om die Bijbel bij je te hebben. En het gewoon af en toe eens een beetje te bekijken. Dus doe zo meteen dat boek Galaten open. Als je wil weten waar dat boek Galaten in de Bijbel Galaten is, dan moet je dat eventjes gewoon chronologisch bekijken. Eerst heb je hier Evangelie, dan Handelingen, dan de Romeinenbrief, dan 1, 2 Korinthe en dan krijg je Galaten. Daar is Galaten. Dus zoek het op, Galaten 1, en dan gaan we het met elkaar lezen. Galaten 1, vers 1 tot en met 9 wil ik met jullie lezen. Daar staat, van Paulus, een apostel die niet is aangesteld of gezonden door mensen, maar door Jezus Christus en God de Vader, die Christus uit de dood heeft opgewekt. Aan de gemeenten in Galatië, ook namens alle broeders en zusters die bij me zijn. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van onze Heer Jezus Christus, die zichzelf gegeven heeft voor onze zonden, om ons te bevrijden uit deze door het kwaad beheerste wereld. Dat is de wil van onze God en Vader. En hem komt de eer toe, tot in alle eeuwigheid. Amen. Het verbaast me, zegt Paulus, dat u zich zo snel hebt afgewend van hem die u door de genade van Christus heeft geroepen en dat u zich tot een ander evangelie hebt gekeerd. En er is geen ander evangelie. Er zijn alleen maar mensen die u in verwarring brengen en het evangelie van Christus willen verdraaien. Wanneer iemand u iets verkondigt dat in strijd is met wat ik u verkondig heb, al was ik het zelf of een engel uit de hemel, vervloekt is hij. Ik heb het u al eerder gezegd en zeg het u nu opnieuw. Wanneer iemand u iets verkondigt dat in strijd is met wat u hebt ontvangen, vervloekt is hij. Nou, dat is wel heftig, niet? Zegen en vloek worden je voorgesteld in de Bijbel. En Paulus is daar behoorlijk duidelijk over. En daarom gaan we preken over die Galatenbrief, zodat je aan het eind, ik hoop dat je in december, dat je hebt begrepen waar het om gaat. Leven in vrijheid. En dat je niet onder de vloek valt, maar onder de vrijheid van de zonen van God. En aan de hand van Galaten 1 vers 1 tot 9, vers 6 en 7 staat dat van, is er dan een ander evangelie? Ik weet niet of u dat wel eens een keer... Ja, waarschijnlijk heeft u dat wel eens een keer gehoord, dat er een ander evangelie bestaat. Ik heb jaren gewerkt voor een interkerkelijke organisatie. En dan gaf ik veel les aan christenen uit allerlei denominaties. En als ik aan mensen vertelde, en het is me een aantal keren gebeurd, als ik zei van, er is maar één weg tot God, en dan stak er altijd iemand zijn hand op, ja, maar ik ken nog een weg. De weg van het verbond. Weet je, en daar gaat de Galatenbrief over. Is er een ander evangelie? Nee, zegt Paulus, er is geen ander evangelie. Er is maar één evangelie, dat is alleen door Jezus. Zo kom je in die vrijheid van de zonen van God. Maar goed, voordat we dat allemaal gaan uitleggen, trouwens op het preekblaadje kan je het nalezen, en ook in de huiskringen kan je het behandelen, want er staan nog een aantal vragen achteraan op het preekblaadje. En als je uit de vragen niet komt, dan stuurt je mij maar een mailtje, en dan hoop ik ze te behandelen. Alleen ik ga vrijdag, geloof ik, voor 10 dagen naar Noorwegen met onze kring. Dus ik ben eventjes een tijdje weg, maar goed, je krijgt berichten in elk geval. We gaan beginnen met een aantal feiten neer te zetten over die Galatenbrief als een inleiding. In eerste plaats wordt het geschreven aan de gemeenten met een ennetje, dus met meervoud, in Galatië. Galatië, het kaartje zie je daar liggen, dat ligt in Turkije. Het is een landstreek, zo'n beetje midden- en noord-Turkije tegen de Zwarte Zee aan. En later noemden de Romeinen die hele provincie, dus ook de zuidkant van Turkije, Galatië. Dan weten we niet precies of Paulus die brief aan geschreven heeft, maar waarschijnlijk toch aan de gemeentes in Zuid-Galatië, die gesticht heeft op zijn eerste zendingsreis. Dat staat allemaal mooi op het kaartje. Dat zijn de plaatsen Iconium, Lystra en Derbe bijvoorbeeld. En die brief is geschreven voordat hij naar dat apostelconvent, Handelingen 11, ging. Dat ging over, het apostelconvent ging precies over hetzelfde wat in de Galatenbrief wordt beschreven. Van wanneer hoor je er nou bij? Als je gelooft in Jezus of moet je nog aan een aantal heleboel dingen voldoen? Bijvoorbeeld zondags naar de kerk gaan en moet je je laten dopen en moet je, nou weet ik veel, een heleboel van dat soort regels die wij allemaal hebben als christenen. Moet dat nou of moet dat nou niet? Wat is nou de bedoeling van die vrijheid van de zonen van God? Moet je dan weer terug in de vissenkom en daar weer aan, of een andere vissenkom, een baptistenvissenkom of zo, moet je dan aan allemaal regeltjes dan gaan voldoen om in de hemel te komen en om gelukzalig te worden en om een mooi leven te leiden? Nou, daar gaat het over in deze brief. En ook in dat apostelconvent. Nou, in een aantal teksten, en hier vers 1, vers 18, dat wordt het getal van 3 jaar genoemd. En in 2, vers 1 wordt nog eens een keer 13 jaar genoemd. En als we rekenen dat hij ongeveer 33 tot bekering is gekomen en nog een aantal bedieningen heeft gehad, dan zit je toch al een heel stuk in de 40e jaren na Christus. En waarschijnlijk is deze brief in 49 na Christus geschreven. De schrijver is Paulus zelf. In het laatste hoofdstuk, in 6 vers 1, zegt hij tegen zijn lezers, moet je eens kijken, ik schrijf jullie eigenhandig met grote letters. Waarschijnlijk heeft Paulus zijn brieven allemaal gedicteerd aan de schrijver, maar op een gegeven moment pakt hij die ganzenveer uit de handen van die schrijver en zegt, ik zal dat zelf schrijven, ze moeten het weten. Het is belangrijk wat deze boodschap van het evangelie, dat de gemeenten dat begrijpen. Dus hier hebben we het over mensen die al tot het geloof behoren. En jullie moeten het begrijpen, zegt Paulus. En als er gemeenten staat in het meervoud, dan valt de VBG er ook onder. En wij maken als christenen steeds weer dezelfde fouten die de mensen in die tijden ook deden. Dus het komt heel dichtbij, deze Galatenbrief. Als we gaan nadenken over van, hoe word ik nu gerechtvaardigd? Hoe kan ik nu je recht voor God staan? Hoe kan ik God ontmoeten? Hoe kan ik dat leven leiden in de volle vrijheid van de zonen van God? Moet ik dan allerlei kerkelijke regeltjes voldoen? Of hoeft dat nou net niet? Daar gaat de Galatenbrief over. Opmerkelijk is als hij begint, is dat hij heel robuust begint. Hij sluit geen compromissen, Paulus. Hij houdt zich bezig met die relatie tussen het Jodendom en het Christendom. Of liever gezegd de gelovigen. En dus kan je ook vandaag zeggen, de relatie tussen de kerk en het geloof. Wat is die relatie daarvan? Hij heeft zich niet zozeer bezig te houden in de Galatenbrief met de relatie van de individuele gelovigen met God. En hij geeft een hele krachtige aanval op het idee dat het horen bij een kerk of bij een geloofsgemeenschap of wat dan ook, dat dat zalig maakt. Dat je dat gelukkig maakt, dat je dat de vrijheid geeft. Dat maakt juist binding. En dat is waar hij zo ontzettend tegen strijdt. Als je dan ook deze brief in het begin bekijkt, dan zie je dat hij dat totaal anders opzet dan zijn andere brieven. In zijn andere brieven begint hij allemaal met een dankzegging. van wat God in deze gemeente allemaal gedaan heeft. Met Filippenzen of met Efeze of de Colossenzen. Van dan dankt hij God wat God in zijn genade aan de gemeente heeft geschonken. En dan heeft hij ook nog een aantal gebedsonderwerpen dat die gemeente nog meer mag groeien in dat geloof. Maar in de Galatenbrief staat daar niks over. En de Galatenbrief dan, nou hij klapt er als het ware gewoon in van jongens, jullie doen het helemaal verkeerd. Dit is niet wat ik jullie heb geleerd. Er is alleen maar een rechtvaardiging door het geloof in Jezus Christus. Daarmee is de Galatenbrief een krachtig manifest voor de christelijke vrijheid die we hebben in de Heer Jezus Christus. Er zijn geen twee evangeliën. Het evangelie komt bij ons binnen door openbaring, niet door kennis. En in vers 6 zegt hij dan ook, het verbaast me dat u zich zo snel hebt afgewend van hem, die u door de genade van Christus heeft geroepen, en dat u zich tot een ander evangelie hebt gekeerd. Weet je, Paulus had dat zelf meegemaakt. Paulus die heeft aan de voeten van Gamaliel, hij heeft theologie gestudeerd, bij de voeten van Gamaliel. Hij was een man die Gods woord serieus nam. En hij vervolgde de gemeente van Jezus. En dan ontmoet hij Jezus, hij krijgt openbaring op die weg naar Damascus, dan omstraalt het hem licht en hij hoort een stem van God. En zijn leven komt helemaal op zijn kop te staan. Weet je wat mensen doen die je in die vissenkom wil hebben, die draaien dat gewoon weer terug. Die proberen jou weer onder die wet te krijgen, onder die normen die wij als christenen elkaar opleggen. En daar ageert Paulus ontzettend tegen. Dit is niet goed. Het is alleen maar rechtvaardiging door dat geloof in de Heer Jezus Christus. En hij heeft dat zelf ondervonden op de weg naar Damascus. Daar gaat het volgende gedeelte over. En daar zal Theo van der Heuvel het volgende week wel over hebben. Weet je, het christelijk leven dat we leiden, dat maakt je geen christen. De kinderdoop maakt je geen christen. Het verbond maakt je geen christen. Het horen bij een kerk maakt je geen christen. Op zondag naar de kerk gaan maakt je geen christen. Het geloven in het bestaan van God maakt je geen christen. De normen en waarden overnemen in de politiek, zo van de joods-christelijke cultuur, het maakt ons geen christen. Dat is wat de Bijbel en wat de Galatenbrief leert. Er is maar één manier waarop je dat leven gaat kennen, wat God bedoeld heeft. God is onze schepper en dat is alleen door Jezus. De rechtvaardiging door het geloof in Jezus. Maar wat gebeurt er? De meeste van ons hier zijn tot bekering en geloof in Jezus gekomen. En weet je, toen je tot bekering kwam, was je er helemaal vol van. Je zette je leven op zijn kop. Je hebt net als Paulus zo'n ervaring gehad van upside down. En dan langzamerhand begin je weer terug te draaien. Want het voelt niet zo veilig en je weet niet precies hoe je moet handelen. En je gaat aan elkaar vragen van wat wordt er van me gevraagd? Nou ja, dan moet je zondag naar de kerk gaan, je moet gedoopt worden, je moet geld in de collecte gooien, je weet ik wat je allemaal moet gaan doen. En dan denken we, als we dat allemaal doen, dan zal God wel tevreden over ons zijn. En als we het niet doen, voelen we ons schuldig. En dat is nou precies het christenleven niet. Het is niet saai, het is niet voorspelbaar. Het is avontuurlijk, het is dynamisch, het verandert je compleet. Het zet de wereld op zijn kop. Het verandert mensen. Dat is het evangelie van Jezus. Maar wij vallen terug, wij draaien dat om. De terugval in het geloof naar de traditie. Weet je, als je een ladder opklimt en je valt er van bovenaf af, dan kom je weer uit op je uitgangspunt. Helemaal op de grond. Als je een berg beklimt en je valt van de berg af, dan kom je weer uit in het dal. Als je van je geloof afvalt, dan kom je uit in de traditie. Dat is wat er altijd gebeurt. Wat je altijd ziet bij jezelf. En ook bij de kerken en bij onszelf, ook in de baptistengemeente. We vallen terug op onze oorsprong en we worden godsdienstig. We worden traditioneel. Kijk maar naar de Galaten. Galaten 3 vers 3 staat. U bent christen geworden door het werk van de Heilige Geest. Moet u nu met de wet eindigen? Een ander voorbeeld, de gemeente van Efeze. De Heer Jezus prijzen in de openbaring in de brief van de Efeze. En Jezus zegt van jullie doen het goed. Jullie hebben de leer juist gehandeld. Jullie hebben de juiste leer. Er was een aanval op die leer, maar jullie hebben dat vastgehouden. En ik ben heel tevreden over jullie. Maar ik heb één ding tegen jullie. En dat is, je hebt de liefde van wel eer opgegeven. En hoe is het met jou? Hoe is het met u? En hoe is het met mij? Weet je, dat gaat zo makkelijk. Dat je die liefde van wel eer. Ik ben zo'n 40 jaar geleden tot bekering gekomen. En mijn leven stond werkelijk op zijn kop. Maar langzamerhand ga je dat weer reguleren. En dan ga je kijken van wat doet mijn omgeving? Wat doet mijn kerk? Want ik wil erbij horen. Dat is nou precies wat God nou niet wil. God wil dat je bij hem hoort. En niet bij een kerk. Of bij een bepaalde stroming. Of een aantal normen en waarden volgt. Je hebt de eerste liefde opgegeven. Weet je wat liefde is? Dat is een passie van je hart. Dat knalt er als ware helemaal in je lichaam uit. Dat is liefde. En die liefde hebben we niet van onszelf. Die wordt door de Heilige Geest in onze harten uitgestort. De laatste brief in de Openbaring gaat naar Laodicea. En die groep die zegt van, we hebben aan niets gebrek. Het gaat fantastisch. Een fantastische muziekgroep, en aanbiddingsdiensten. We hebben fantastische prekers. We hebben aan niets gebrek. We zijn lauw geworden. Het grootste gevaar van ons als evangelische gemeente dat we lauw worden. Dat we het idee hebben, nou, we hebben toch alles. En dan krijgen we nog een mooi gebouw ook. Dus het wordt helemaal fantastisch bij ons. En er komen heel veel mensen bij ons en allemaal jonge mensen hier in de kerk. En iedereen staat verbaasd dat er zoveel jonge mensen hier zitten. We hebben toch alles? En dan zegt de Heere God tegen ons, de Heere Jezus, van maar dit heb ik tegen u, dat u lauw bent geworden. Maar nu u lauw bent, in plaats van warm of koud, zal ik u uitspuwen. Strenger kan hij het niet zeggen. Gewoon omdat Jezus buiten de kerk is gekomen. Weet je, als ons geestelijk welbevinden belangrijker wordt dan onze relatie, onze liefdesrelatie met Jezus, en je bent nog steeds voor jezelf een gelovige, dan ben je wel een religieus gelovige geworden. Een traditioneel gelovige. Dan leeft het niet meer. Dan ben je die vis in die vissenkom geworden. En je voelt het eigenlijk nog wel goed ook. In een baptistische vissenkom, ach, het is best gezellig met elkaar. Maar dat is het niet. Dat is het geloof gewoon niet. Twee dingen. Het verbond met God. Verbond met God is intimiteit en hartstocht. Weet je, sommigen zijn wat allergisch voor dat woord verbond, omdat ze uit de reformatorische kerk komen, waar dat ontzettend als ware verkeerd werd neergezet. Maar het verbond is een ontzettend mooi woord. Het verbond is van God komt naar ons toe en verbindt zich met ons in een eenheid. Dat is het verbond. Kijk maar hoe God dat deed bij Abraham. Abraham was een afgodendienaar. En God zegt tegen hem, ga uit je land en uit je familie, uit je vaders huis en naar het land dat ik je wijzen zal. Waar komt hij terecht? Een paar kilometer verderop. Maar hij gaat wel, hè? Weet je, God begint iets tegen ons te zeggen. Misschien zegt God tegen je, je moet naar de kerk gaan, of je moet naar de kring gaan, of je moet eens een keer met die christen gaan praten. En als je dat doet, dan geloof je. Misschien heb je helemaal niet door dat je gelooft. Maar dat geloof wordt je tot gerechtigheid gerekend. Dat geloof van Abraham, dat kleine stukje. Want later als zijn vader sterft, want hij moest al door zijn vader meegenomen worden. Als zijn vader sterft, dan gaat hij pas verder. Weet je, en als je dan in dat beloofde land komt, dan ontmoet hij God weer op een nieuwe manier. God openbaart zich steeds op een diepere manier. En ergens in Genesis 17 sluit God een verbond met hem. Eerst geloof, dan verbindt God zich met je. God zegt, ik zal jou tot een God zijn. Joh, ik hou zo ontzettend veel van jou. Ik wil jou tot een God zijn. Ik heb mijn zoon voor jou gegeven. Ik wil jou tot de God, ik wil een verbond met je sluiten. En dan komt pas het teken van het verbond. Pas dan. En wat doen nou mensen die je in verwarring brengen? Die gooien de hele zaak op zijn kop en beginnen met het teken. Dat is wat de gelaten deden. Het begint bij de besnijdenis. In de reformatorische en de katholieke kerk beginnen ze vandaag met de doop, met de kinderdoop. Als je nou maar als kind gedoopt wordt. Ik heb zoiets van bijna 100 neven en nichten. Die zijn allemaal als kindje gedoopt, zijn allemaal van het geloof af. En allemaal tantes die zeggen, ja, maar ik houd me wel vast omdat ze gedoopt zijn. Weet je, je zet de hele zaak op zijn kop. Het begint met geloof. Ik hoor de stem van God. En ik doe een stap in het geloof. Een heel klein stapje misschien maar. Maar God rekent het jou toe als gerechtigheid. Je bent dan een gelovige geworden. Je snapt er nog niks van. Je hebt de Bijbel niet, want Abraham had de Bijbel ook niet. Die wist ook helemaal niks verder van. Hij wist ook niet precies wat hij moest doen. Maar hij gaat. Blijf in beweging naar God toe. In de Bijbel zegt de Heer Jezus, zoekt en gij zult vinden. Als je Jezus zoekt, zul je hem vinden. En Jezus kan je het geloof geven. Ik kan dat niet hoor. Je kan het jezelf ook niet geven. Maar zoekt en je zult vinden. En dat is een verbond in intimiteit en hartstocht. Het gaat in het verbonden zijn met God door Jezus om kennen. Niet om kennis, niet om theologie. Het is een liefdesrelatie. En een liefdesrelatie die gaat veel dieper dan kennis. Het relationele komt altijd voor de kennis. Een babytje. Hoe komt hij verder? Hoe gaat hij groeien in zijn leven? Niet doordat zijn moeder hem vertelt dat hij netjes met vork en mes moet eten als hij net een maand is. Of als dat hij zindelijk moet worden. Dat zijn dingen, kennis komt niet over bij een baby. Hoe doe je dat als moeder en ook als vader? Nou, dat doe je door liefde te geven, door aandacht te geven, door zorg te geven, door te knuffelen, weet ik wel wat je allemaal doet. Maar je maakt zo'n kind duidelijk, we houden van je. God doet het exact hetzelfde. We beginnen niet met bijbelkennis, als we tot geloof zijn gekomen, maar God begint met je te knuffelen. Zeggen, ik hou van je, ik heb een plan met je leven, ik koester gedachten van heil over je. Ik zie jou helemaal zitten. Weet je, en je doet alles fout. Je kan nog niet netjes eten, je bent nog niet zindelijk, weet ik wat je allemaal niet bent. En God blijft van je houden, net zoals vader en moeder. Dat is God. Met intimiteit en hartstocht houdt hij van ons. Eerst het relationele en dan komt de kennis wel. In de Bijbel wordt dat omschreven als een intieme en hartstochtelijke relatie, zoals in een huwelijk. Paulus zegt in Efeze 5, het is een mysterie. Het mysterie tussen man en vrouw is hetzelfde als het mysterie tussen Christus en zijn gemeente. Ik haal die 5 minuten niet, hoor. Weet je, wat is het geheim van jullie, heel veel van jullie zijn getrouwd, hè? Wat is het geheim van jullie huwelijk? Waarschijnlijk zeg je tegen me, dat gaat je niks aan. Wat wij in bed doen samen, dat gaat je niks aan. En gelijk heb je. Maar weet je, ik zie wel het resultaat. Er komen kindjes. En dat is nou precies wat er gebeurt tussen Christus en zijn gemeente. Tussen Christus en jou. Er is een hele intieme, hartstochtelijke relatie tussen de Zoon van God en de gelovigen. En er wordt iets in mij verwekt. Liefde. Door de Heilige Geest wordt de liefde in mij geplant. God penetreert als ware in mijn leven met de Heilige Geest, om het de liefde te verwekken. Valt het je op dat er zoveel seksuele woorden worden gebruikt in de Bijbel om de relatie tussen God en mensen aan te geven? Het woord zaad bijvoorbeeld. We worden verwekt door zaad. Kijk maar even naar 1 Petrus 1, 23. Als mensen die opnieuw zijn geboren, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door Gods levende en altijd blijvende woord. Dat is wat God doet. God die komt ontzettend dicht bij ons. Laat de relatie zien van God met zijn volk. En er worden allemaal seksuele woorden worden gebruikt. Dat kan chockerend zijn voor jou. Als je met incest te maken hebt gehad, of misschien verkracht bent, dan is seks niet zo positief over je. Weet je, maar dat is de Satan. Probeer eens in het denken van de Satan te komen. Als de Heere God zo intiem met jou wil zijn, dan maakt hij toch het plaatje kapot. En daarom zitten we vandaag in een seksueel verworden wereld. En snappen we seks niet meer. Dat is ook de reden waarom wij als gemeente zoveel nadruk leggen dat je als maagd het huwelijk ingaat. Omdat het een plaatje is van Christus en zijn gemeente. Het geheim, de mysterie. Maar als je het mysterie kapot maakt, is het geen mysterie meer. Maar dan heb je het nog steeds niet door. De Heere God zegt in het Nieuwe Oude Testament tegen het volk Israël in Hosea 2. Ik zal je voorgoed tot mijn vrouw maken en ik zal je hecht aan mij verbinden door liefde en ontferming. Mijn vrouw zul je zijn, want ik beloof je trouw en jij zult de Heer toegewijd zijn. Ja, dat is wat God. God geeft zich helemaal aan zijn volk. En als antwoord geeft het volk zich helemaal aan hem. In het Nieuwe Testament zegt Paulus, ik waak over jullie als gemeente. 2 Korinthe 11 vers 2, ik waak over u zoals God over u waakt. Ik heb u aan één man uitgehuwelijkt, aan Christus, en ik wil u als een kuisse bruid aan hem geven. Dat is wat God wil, daar is God mee bezig. Snap je een beetje de seksuele verwording van onze tijd? Waar die vandaan komt, geef er niet aan toe. Dat was de positieve kant, de andere kant is de religie. Een religie houdt zich aan wetsregels. Dat is nou precies hetgene wat God niet bedoeld heeft met de uitverkiezing van Israël. Want ook de Joodse leer zal de goede werken als uitwerking zien van Gods genade en niet als de oorzaak. Maar mensen die je in verwarring brengen, en een van die groepen mensen die het volk in verwarring brengen waren Farizeeërs, want ze pakten de Bijbel wel hoor, en ze leerden de hele Bijbel. Maar ze begonnen te vertellen dat je die dingen moest doen, en dan hoorde je tot verbond en de uitverkiezing. En dan zal God genadig over je zijn. Terwijl het precies andersom is. God is eerst genadig. En als je die genade gaat ervaren, die goedheid van God, ga je vanzelf aanbidden. En ga je de dingen doen zoals God dat wil. En je proeft meteen of je het met iemand te maken hebt die Gods geboden onderhoudt uit traditie en angst. Of iemand die je hartstochtelijk van de Heer houdt. Weet je, en als je hartstochtelijk van de Heer houdt, dan wil je niet anders dan die dingen doen. En dan kan Paulus dan ook zeggen van, alles is mij geoorloofd. Alles is mij geoorloofd. Ook overspel en liegen en al dat soort dingen. Alles is mij geoorloofd. Want weet je, als ik zoveel van de Heer Jezus houd, Dan wil ik zulke dingen niet eens meer doen. Dan verafschuw ik, dan kots ik ervan. Maar ja, als we terugvallen, als we het aangezicht van Jezus niet meer zien, dan wordt dat zondige leven, ja, dat wordt dan avontuurlijk. Dan, weet je, zonde, dat heeft wel iets spannends. Het heeft iets van wauw, van, hey, ik doe iets wat niet mag. Dat voelt goed. Alleen, daarna voel je je niet zo goed meer. Het verbreekt relaties, dat maakt kapot. En daarom zegt God, ik geef je een avontuurlijk leven wat veel meer is en veel groter en veel hoger, maar wij kennen het niet. Weet je, daarom is de christelijke kerk ook verworden tot een club mensen waar die saai wordt geheten in deze wereld. God geeft veel meer. Broers en zussen, laten we kijken naar Jezus, dan verander je vanzelf. Anders wordt het pure religie uit angst. Het gaat om kennen met je hart, niet met je hoofd. Eerst je hart, dat hoofd komt er wel bij hoor, dat is ook belangrijk. Maar toen hij net onder leiding van André gezongen heeft, aanbidding heeft gezongen, deed u dat met uw hart? Of vond u het mooi om te zingen? Vond u het wel mooie muziek en zo? Misschien ook wel niet. Weet je, als je het niet met je hart doet, heeft het totaal geen enkele betekenis voor God. Amos heeft er wat over te vertellen. Amos 5. Dan zegt de Heere God, ik heb een afkeer van jullie feesten. Ik wijs ze af. Jullie bijeenkomsten verdraag ik niet. Bespaar me het geluid van jullie liederen. De klank van jullie harpen wil ik niet horen. Als je niet met je hart zingt, als je niet met je hart musiceert, het heeft geen waarde. En dus zien we eigenlijk twee verschillende benaderingen als het gaat om het evangelie. De ene is dat wettische, dat traditionele, dat hoor er nou maar bij en doe maar de dingen die wij zeggen. En de andere is de vrijheid van de zonen van God. Het begint in het leven niet met kennis, maar met kennen. Niet de onderwijzer die je leert, maar de moeder die voor je zorgt. Die bepaalt jouw leven. En als jij de relatie met Jezus loslaat, dan val je terug op onderwijs. Maar Paulus zegt tegen de Galaten, er is geen ander evangelie. Er is geen evangelie van onderwijs en van theologie en van leren en van wetten en van normen en van waarden. Dat is het evangelie niet. Dat is het gevolg daarvan. En als mensen zijn die dat omkeren, dan brengen ze je in verwarring. Dan weet je ook niet meer waar je aan te houden hebt, want er zijn zo ontzettend veel geboden en regels. Neem even maar de bergreden. Als je dat als een regel gaat zien, als norm en als wetten, nou beste mensen, dan kan je het wel schudden. Dat haal je nooit. En dus moet je gaan kijken van dat evangelie wat ik hoor, hier in deze kerk, in andere kerken, misschien onderling. Stel aan de boodschapper of aan de boodschap vier vragen. De eerste plaats, wat is de brenger van de boodschap? Wie is dat? En wat is de inhoud van de boodschap? Wat voor uitwerking heeft die? En wat betekent dat voor jouw relatie met God? Dan ga ik even alle vier kort even langs. Wat is de brenger van de boodschap? Is dat de verkondiger van dat goddelijke of van het menselijke? Is het met goddelijk gezag of menselijk gezag? Nou, kijk eens naar vers 1 van Paulus. Een apostel die niet is aangesteld of gezonden door mensen, maar door Jezus Christus en God de Vader. In de Joodse tijd was daar een uitspraak, een gezant is als iemand is als de persoon zelf. Een gezant, of de persoon zelf, maakt niet uit. Of je nou, als je gezant bent van de koning, dan word je als die koning behandeld en ook naar die koning geluisterd. Paulus schrijft aan de Korintiërs, wij zijn gezanten van Christus. God doet door ons zijn oproep. Wij zijn gezanten van Christus. Aan de andere kant zijn er dan die mensen in vers 7, mensen die u in verwarring brengen. En het evangelie van Christus willen verdraaien, het op zijn kop zetten. Weet je, het is nog steeds bijbels. Dat is het tricky kant ervan. Omdat ze zeggen, ja, maar het staat in de Bijbel. Er staat in de Bijbel dat je je onderlinge bijeenkomsten niet moet verzuimen. En er staat van, gedenk de Sabbatdag dat je die heiligt. Het staat allemaal in de Bijbel. Klopt. Maar wet doet zonde kennen. Weet je, dat is een verdraaiing. Want het begint met, ik hou van je. Ik zie jou zitten. Ik wil dat je feest hebt. Wauw, gaan we Sabbat houden? Dat is hem. Maar als je het op zijn kop zet, eerst Sabbat houden om God te behagen, dan wordt God echt niet enthousiast van. En jij ook niet trouwens. Als er één ding is wat een verschrikking is in mijn jeugd, is die saaie zondagen. We moesten de Sabbat houden. Christus heeft ons bevrijd, opdat wij in vrijheid zouden leven. Houd dus stand en laat je niet meer een slavenjuk opleggen. Wat is de brenger van de boodschap? Doet hij het met zijn hart? Of is het een theoloog? Theologie is goed hoor. Maar je moet wel de boodschap met je hart brengen. Wat is de inhoud van de boodschap als het tweede? Is dat de bevrijding van het kwaad of is dat een ander evangelie? Nou, die boodschap van het heil wordt in vers 4 samengevat in één zin. Onze Heer Jezus Christus, die zichzelf gegeven heeft voor onze zonde, om ons te bevrijden uit deze door het kwaad beheerste wereld. Dat is de wil van onze God en Vader. Deze wereld wordt beheerst door het kwaad. Ik heb gisteravond even zitten kijken aan de televisie naar een film. Dat ging over 9-11. Over die als vliegtuig, wat ik geloof in Pennsylvania is neergestort. En de passagiers die dat probeerden te veroveren. En wat opviel, wat ook in de EO-visiegids stond, is dat die kapers zulke gewone mensen zijn. Zenuwachtig en met een bepaalde... Weet je, God maakt geen moordenaars. God is lief, dus je maakt lieve mensen. Zo begin je je leven. Elk babytje wat geboren is, is lief. God maakt geen moordenaars. Maar het is het kwaad wat deze wereld beheerst, waardoor mensen te pakken worden genomen. En er is maar één antwoord op het kwaad. Dat is het kruis. Het kruis van Golgotha maakt een einde aan de macht van Satan en aan de macht van de zonde. En dus gaan we naar dat kruis van Jezus. Daar moeten we mensen naartoe brengen. En wat probeert deze wereld om die terrorisme allemaal te bestrijden en om alles allemaal onder te regelen? We maken wetten. We stikken van de wetten. We doen dat al honderden jaren en het helpt voor geen meter. De maatschappij wordt er echt niet beter van. Er is maar één antwoord. En dat antwoord heeft de kerk. Dus het kruis van Jezus. Dan zie je dan ook in vers 6 de tegenstelling. Het verbaast me dat u zich zo snel hebt afgewend van hem die u door de genade van Christus heeft geroepen. Waarom laat je de genade los? Als dat het antwoord is op deze wereld. Wat is de uitwerking van die boodschap bij jou? Ervaar je vrede of verwarring? Vers 3 staat, genade zij u. Weet je wat dat is? Genade is dat God zegt, mijn hemel, mijn liefde, mijn zorg, mijn glorie, mijn majesteit, is voor jou. Hier, voor jou daar. Het is allemaal voor jou. Ik geef het je allemaal. Genade. Genade zij u van Jezus Christus en van God de Vader. En dat geeft een onvoorstelbare vrede. Midden in een door een kwaad beheerste wereld kom je tot vrede, tot rust, tot harmonie met God, met jezelf en met de mensen om je heen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van de Heer Jezus Christus. Want Hij geeft het. Als je dat wegdoet, de genade, dan komt er vers 7 aan. Er is geen andere evangelie. Er zijn alleen maar mensen die u in verwarring brengen en het evangelie van Christus verdraaien. Ze halen de genade eruit en zetten de wetten en de normen en de regels ervoor in de plaats. En dus zeggen we, wil jij christen worden, moet je je laten dopen, jongen. Daar is het doopvond. Volgende week is er een doopdienst. Of 14 dagen, geloof ik. Weet je, als je dat doet omdat wij dat zeggen hier van het podium, en omdat we dat leren vanuit de Bijbel, en je doet dat omdat het moet, geeft het geen enkel nut. Als jij niet van de Heer Jezus Christus houdt, heeft de doop geen enkel nut. Het begint bij de genade. Het verbond wat God met jou sluit. Daar begint het. Maar mensen brengen je in verwarring. Paulus heeft daar een mooi stukje over geschreven. Ga ik gewoon even voorlezen. Uit Colossenzen staat dat. Als je met Christus dood bent voor de machten van de wereld. En dat gebeurt door de doop onder andere. Waarom laat u zich dan geboden opleggen alsof u nog in de wereld leeft? Of je nog in die vissenkom zit. Raak dit niet aan. Hoef dat niet. Blijf daar vanaf. Het zijn allemaal menselijke voorschriften en principes over zaken die door het gebruik vergaan. En dat moet allemaal voor wijsheid doorgaan, maar het is zelfbedachte godsdienst. Het is zelfvernedering en verachting van het lichaam. En het heeft geen enkele waarde en dient alleen maar tot eigen bevrediging. Nou, die Paulus, die kon dat zeggen, mensen. Ik hoop dat wij het gaan begrijpen, dat dat geen enkel zin heeft. En als laatste die vraag, wat betekent dat in relatie met God? Kom je tot aanbidding of val je onder de vloek? Vers 5, we noemen dat een doxologie. Hem komt de eer toe tot in alle eeuwigheid. Wanneer zegt Paulus dat? Als hij de genade van God verkondigt, het evangelie van God, dat God je uit het kwaad van deze wereld wil bevrijden. En dan komt hij tot die geweldige uitspraak van hem komt de eer toe, tot in alle eeuwigheid. Hoe kom je tot aanbidding als je begrijpt wat de genade is van God in je leven? Maar begrijp je dat niet? Als je dat aantast, dan blijft er alleen maar een vloek over. Wanneer iemand die u iets verkondigt dat in strijd is met wat ik heb verkondigd, dan was ik het zelf van een engel uit de hemel vervloekt, is hij. Ik heb het u al eens eerder gezegd en zeg het nu opnieuw. Wanneer iemand u iets verkondigt dat in strijd is met wat u hebt ontvangen, vervloekt is hij. Weet je, vervloeking. Dan gaan we elkaar ook nog vervloeken. Dan gaan we elkaar met het vingertje aanwijzen. Van, hé, die broeder die zondigt tegen het zesde gebod, die tegen het derde gebod. Heb je dat gehoord? We beginnen te roddelen en te kletsen. Allemaal vloek. We vloeken wat af, hoor. Omdat we niet de liefde van Jezus kennen en de genade van God. Daarom is het goed om het laatste punt, het evangelie van God, kort te behandelen. Wat is het evangelie van God? Nou, dat zien we in de opdracht van Paulus. Hij verwoordt dat dan tegen koning Agrippa in Handelingen 26. Hij is gestuurd naar de heidenen, heidenen naar wie ik, de Heere God, je uitzend, om hun de ogen te openen, zodat ze zich van de duisternis naar het licht keren en van de macht van Satan naar God. En door het geloof in mij zullen ze vergeving krijgen voor hun zonde. En samen met alle die mij toebehoren zullen ze deel krijgen aan mijn koninkrijk. Dat is het evangelie. Gered worden uit het kwaad wat in deze wereld heerst. Zo staat het ook in Galaten 1 vers 4. Om ons te bevrijden uit deze door het kwaad beheerste wereld. Dat is de wil van onze God en Vader. Dat is de boodschap van Paulus. Dat je door het geloof in Jezus wordt losgemaakt van al het kwaad wat in deze wereld heerst. En wordt gezet in die vrijheid van de zonen van God. En dan zul je tot het koninkrijk van God uiteindelijk komen. Want hij is degene die de wereld regeert. Gods plannen zullen nooit falen. Wat hij gezegd heeft, gaat gebeuren. Dat is het evangelie, om daar een deel aan te krijgen. En Paulus heeft daarom ontzettend bezwaren tegen dat andere evangelie. Zodat het zal lijken of Gods reddende goedheid zal beperkt worden tot één volk, tot één kerk, tot één club, waar je aan bepaalde regels moet houden. En dat is de Galatenbrief. De Galaten die zegt van, je moet het niet verwachten van werken der wet. Dat is een uitdrukking die helaas niet in de NBV-vertaling is overgenomen, wel in de NBG. Galaten 2 vers 16. Wetende dat de mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken der wet, maar door het geloof in Christus Jezus. En werken der wet zijn gewoon die dingen die je moet doen om ergens bij te horen, bij een bepaald kerkgenootschap. En hier in de Galatenbrief bij het Joodse volk. Want zeiden ze de Joden, van wij zijn het uitverkoren volk van God. En God heeft met ons een verbond gesloten. En het teken van het verbond is de besnijdenis. En dat moet je ondergaan, wil jij bij God horen. En zegt Paulus, dat is niet waar. Er is maar één evangelie. Alleen door Jezus kom je bij God. Dat is de enige manier. Er is maar één weg tot de Vader. En hij is de weg. Die werken de wet. In de Galaten worden ze, en bij de Joden zijn dat dan de besnijdenis, het zijn de spijswetten, en het zijn de Sabbat en de feestdagen. En alle drie komen langs in het loop van de brief van de Galaten. En daartegenover staat dat relationele. Jezus, ik hou van u. Dus wat bent u? Een legalist of een gelovige? Nou, dat is even misschien een harde vraag. Legalist, dat betekent die legaal de dingen doet, hè? Die precies volgens het boekje werkt. Die precies volgens de regels van het geloof functioneert. Bent u een legalist of een gelovige? Paulus zegt, als je een legalist bent, dan geloof je in een ander evangelie. Dan conformeer je je aan een kerkgeloof. Dan ben je baptist geworden, of gereformeerd, of rooms-katholiek, of wat dan ook. Als je de relatie met Jezus los begint te laten, en je komt nog steeds in de kerk, en dat houdt je dan waarschijnlijk nog wel een poosje vol, dan ben je gewoon een traditioneel legalist geworden. En God heeft er niets mee. Hoe staat het met jou? En hoe staat het met mij? Vallen jullie nooit terug? Ik regelmatig hoor, dan baal ik van mezelf. Dat bedoel ik zondig wel niet hoor. Maar ik ben zo druk. Ik was van de week zo druk. Toen ik gisteravond die preek zat na te kijken en ik begon dat te lezen en ik zag alleen maar letters en woorden. En het zei me niks meer. Weet je, dat is als je God begint los te laten. Omdat je zo druk bent. Als het zaad wat van het evangelie wordt gestrooid tussen de doornen en de distels en het onkruid en de stenen en de zorgen van het leven en druk, druk, druk. Dat kennen jullie toch wel? Zijn jullie allemaal zo goed dat je alleen maar in glorie, halleluja, met de Heer leeft? Dat moet eigenlijk wel, hè? Weet je, in mijn vakantieperiode, fantastisch. Ik had zo'n diepe, intieme relatie met God en van de week was het weg. Soms is het ook wel goed, hoor. Dan ga je wel bidden. Wat moeten wij als we lauw beginnen te worden, als we de eerste liefde beginnen te verliezen? Dan moet je je bekeren. Zo simpel is dat. Je moet je bekeren, je moet weer naar God gaan, want ik kan mezelf niet opkrikken van, nou moet ik meer gaan geloven, nou moet ik meer Jezus gaan zien. Zoek en je zult vinden, klop, en je zal worden opengedaan. Paulus schrijft in Galaten 4 vers 19, kinderen, zolang Christus geen gestalte in u krijgt, doorsta ik telkens weer baarmezweeën om u. Nou, ik weet niet precies wat baarmezweeën zijn, ik heb het wel op een metertje afstand meegemaakt, maar het was pijnlijk. Het was niet leuk voor mijn vrouw. En voor mij ook daarmee niet. Maar er kwam wel wat moois uit. Weet je, weer zo'n seksuele term. Hè? Van God gebruikt zoveel dingen die gewoon in het leven wat we meemaken. Bamen zweeën. En eerlijk gezegd, ik heb ook wel af en toe pijn over de gemeente. Ik denk van al die duizend mensen die op zondagmorgen komen. Maar hoe staat het met jou? Wat, heb je Jezus echt lief? Of ben je een legalist geworden? Een baptist. Zelden. Een legalist of een baptist. Precies zelden. Of een gereformeerde of een katholiek. Mensen bekeer je. Doe het elke keer weer. Als je begint weer af te drijven. Als je lauw wordt. Als je de eerste liefde verzaakt. Door de zorgende druk van het leven. Door pijn, problemen, zorgen en moeite. Daarom zijn we ook begonnen met gebed. We brengen het bij God. En later dan ook bij de Heere God. Hij kan er echt mee handelen. Hoef jij niet verder voor te zorgen. Aan jullie de vraag. Wil je je bekeren? Zullen we ervoor bidden? Vader God. U bent goed, Heer. Onvoorstelbaar. Dat u met ons mensen het zo ziet zitten. Ik weet wel, dat komt omdat u zichzelf ziet zitten. Dat u bent God. En u heeft power en kracht genoeg om ons te veranderen. Om ons uit die vissenkom te laten en ons in de geweldige oceanen van glorie en blijdschap onder te dompelen. Heer, maar we snappen het allemaal niet zo goed. We zijn tot bekering gekomen, of misschien nog niet eens. Heer, maar ons gebed is, Heer, openbaart u zichzelf aan ons als gemeente. Heer, we zijn toch uw gemeente, we zijn uw bruid. U gaat ons als een kuisse bruid zich voor ons stellen. En ik weet dat het niet lang meer duurt. Als je de politiek kijkt, als je de oorlogen kijkt in deze wereld, als je de rampen bekijkt, Heer, dan heeft hij het allemaal voorzegd. En toen heeft hij ook gezegd, kijk omhoog. Want ik kom eraan. Heer, maar we zijn nog niet helemaal klaar. En ons gebed als gemeente is, Heer, wilt u ons klaarmaken voor die ontmoeting. Ons heiligen en ons reinigen. Door uw bloed. En door uw openbaring van liefde, Heer, in onze harten. Door uw heilige geest. We bidden, Heer, om de volheid van uw heilige geest. Heer, we verootmoedigen ons voor uw aangezicht, want wij kunnen het niet. We wilt u genade geven over ons als gemeente. Heer, opdat wij die bruid zullen zijn die u zoekt. En we mogen dat bidden in uw eigen naam, de naam van Jezus. Amen.